Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar we weer verder lezen uit het boek Het Leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. We zijn gekomen aan het 9e hoofdstuk, het noviciaat. En we beginnen met de tijd van de beproevingen. 2 februari 1867 is Bernadette genezen. Zij gaat terug naar het noviciaat. Mère Marie-Thérèse Vauzoux dringt er bij haar op aan de verloren tijd in te halen. Wel, zuster Marie-Bernard, we gaan nu beginnen met de periode van de beproevingen. De voorzichtige Bernadette antwoordt met haar glimlach. Och, ma mère, loop alstublieft niet te hard van stapel. Volgens zuster Leontine Villaret zou de novicenmeesteres zelfs gezegd hebben: nu gaan we er eens flink op kloppen bij u. En Bernadette geantwoord hebben: ik hoop dat u het zachtjes zult doen. Welk antwoord Mère Vauzoux niet gesticht heeft, verzekert zuster Leontine. De medezusters uit het noviciaat putten zich uit in getuigenissen over de degelijke en sobere vroomheid van Bernadette. Niets dat haar van de anderen onderscheidde, of het moest haar regelmaat zijn, haar stiptheid, haar stilzwijgen en vooral haar uiterste liefde, getuigt zuster Joseph Calderou. Wat de aangekondigde beproevingen aangaat, die ons overgeleverd zijn, blijken nauwelijks verder te gaan dan opgeruimde plagerijen. Op een dag, zo vertelt zuster Stanislas, zat zuster Marie-Bernard tijdens het voorlezen van de regel in het noviciaat op een bankje dicht bij de novicenmeesteres, terwijl ze de schort van deze laatste aan het verstellen was. In een bepaalde passage van de lezing was er sprake van de verschijning van Ons Lieve Vrouw aan een herdersmeisje. Op dat moment draaide Mère Marie-Thérèse Vauzoux zich om naar zuster Marie-Bernard en zei haar: zo doet Ons Lieve Vrouw altijd bij herderinnetjes, niet, zuster Marie-Bernard? Ze antwoordde vriendelijk: zo is het, lieve zuster. Op een dag werd er een beeldje van de heilige Germaine Cousin verloot onder de novicen. Zuster Marie-Bernard won het. Waarop Mère Marie-Thérèse Vauzoux ironisch opgemerkt zou hebben: een herdersmeisje kan alleen maar in handen van een herdersmeisje vallen. Een andere keer was zuster Marie-Bernard aan de beurt om op te passen voor de deur van de novicenmeesteres. En zuster Marguerite meende een zekere angst bij haar op te merken. Maar Bernadette leek niet in het minst aangedaan toen Mère Vauzoux haar wegstuurde om haar hoestbuien. Andere getuigenissen brengen de plezierige kant van hun relatie aan het licht. Volgens Justine Pellat leek zij blij wanneer de grote zaal van het noviciaat klaar was om onze Mère Marie-Thérèse te ontvangen. O, dan zag je het toppunt van geluk van haar afstralen. De moederlijke manier van doen van onze vereerde meesteres leek al onze harten naar haar toe te willen trekken en ze in het hare te willen opnemen. Op een dag dat de novicemeesteres terugkwam van een reis, zo vertelt zuster Stanislas, wachten we haar op in de kloostergang. Bij haar verschijnen wierp zuster Marie Bernard zich in de armen als een kind dat een hele tijd haar moeder heeft moeten missen. En masseur Molinerie, studiemeesteres op het noviciaat, zei haar: Nou, zuster Marie Bernard, wat een geestdrift bij het terugzien van uw meesteres. Ach ja, lieve zuster, antwoordde zij, het was veel te natuurlijk, ik heb er al spijt van. Deze teksten moeten gesitueerd worden in de context van het 19e-eeuwse kloosterleven. De novicen kwamen nog zeer jong in het klooster, uit meestal zeer sterk beschermde milieus, zonder ervaring, terwijl zij het nooit hadden moeten doen zonder de beschermende aanwezigheid van hun moeder, in wier schaduw ze altijd geleefd hadden. Daardoor was er in de kloosters een vervanging van die moederfunctie nodig. En die moederlijkheid van de overste kreeg nog meer belang doordat het een collectieve moederlijkheid betrof, die bovendien een gewijd karakter had. In die sfeer vond er een differentiatie plaats. Tal van jonge zusters vonden hun vrede en hun evenwicht langs de weg van een geestelijk kindschap. De sterke persoonlijkheden, die welke tegelijkertijd behoedsters van de traditie en leidende elementen van de gemeenschap bleken te zijn, vonden een superieur evenwicht in de uitoefening van een verantwoordelijk geestelijk moederschap, waarvan het bekendste model Theresia van Avila is. Anders dan de vrouwen van de wereld, die toen min of meer aan huis en aan leidzaamheid waren gebonden, moesten zij beslissen, creatief zijn, besturen, reizen. De moeilijkste positie werd ingenomen door sterke persoonlijkheden, die om zeer uiteenlopende redenen niet tot die moederlijke functies kwamen en eronder te lijden hadden dat zij menselijke mogelijkheden niet konden ontplooien. Dat was ongetwijfeld op menselijk vlak het geval met Bernadette, die alle talent had voor verantwoordelijkheden, maar die door haar uitzonderingspositie in een beschermde situatie werd gehouden. Zij leed eronder haar menselijke mogelijkheden niet te verwezenlijken. En dat verklaart mede waarom zij jong gestorven is. De beproevingen in die tijd zijn de bezoeken die men Bernadette, hoewel ze gekomen was om zich te verbergen, niet geheel heeft kunnen besparen. Want hoe kon men gehoor weigeren te geven aan bisschoppen, aan mensen van het pauselijk hof, aan vooraanstaande weldoeners, of aan Henri Lasserre, die op verzoek van het bisdom Tarbes aan zijn geschiedenis van de verschijningen werkte? Wat voor ander middel had men om zich van belangrijke lastposten te ontdoen dan hun de voldoening toe te staan Bernadette te zien? Daartoe laat men haar soms zonderlinge boodschappen doen, die alleen ten doel hebben haar langs de bezoeker te sturen die men verstopt, al was het maar in het torenkamertje voor de kapel, of in een of andere dode hoek. Zij laat zich niet foppen. En daar de gegeven opdracht alleen maar het overbrengen van een boodschap of het halen van het een of ander inhoudt, gebeurt het wel dat ze zich uit de voeten maakt door een andere weg te nemen dan de normale. Daarentegen heeft Bernadette geen verband gezocht tussen haar aanwezigheid op de ziekenzaal en het feit dat de bisschop daar het boetesacrament kwam toedienen. Hij zei alleen: wat gek dat een bisschop de moeite neemt om te komen biecht horen bij de zieke zusters. onhandigheden. In die periode wint de vrolijkheid uit van de beproevingen. Bernadette heeft een gulle lach. Haar onhandigheden als novice geven er haar aanleiding toe. Op een dag laat men haar heet water gaan halen in de keuken. Er is niemand. Ze neemt het zelf. En daar komt dan juist zuster Céline, de keukenzuster, en een nogal stijve binnen en roept: "Je had dat eerst moeten vragen. Doe dat water terug waar je het vandaan hebt." Het gekke idee om het water terug te doen in de kraan vindt Bernadette kostelijk. Zuster Cécile wordt erdoor ontwapend. "Moet je me daar dat kleine zustertje zien?" lacht ze. Een grotere zou erbij staan te grienen. Bernadette heeft Louise Brusson voorgesteld een stukje aanschouwelijk onderricht te geven aan een postulante die zich vaak bekeek in de spiegel van een kist die op de linnenkamer stond. "Leg toch iets voor haar op die spiegel," zegt Bernadette. "Ik neem papier en potlood," vertelt zuster Louise, "en schrijf: kijk liever naar je ziel." Dat initiatief ging de bevoegdheid van de twee novicen verre te buiten. Mère Marie-Thérèse vroeg naar de schuldigen. Bernadette bekende het eerst. Een andere keer in de refter liet de stevige prik van de vork van zuster Marie Bernard in de in schijfjes gesneden harde worteltjes ze over de hele tafel heen rollen. "Het gelach was zo aanstekelijk dat we niet meer konden eten," vertelde zuster Louise. Aan het eind van de maaltijd kwam zuster Marie Bernard naar me toe en zei: "Kom, we gaan." Ik had het begrepen. We gingen onze schuld bekennen aan onze novice meesteres. Weer een andere keer moest Bernadette, volgens zuster Madeleine, een van onder tot boven gescheurde kap verstellen. Ze vertrouwde haar bekommernis toe aan de ziekenzuster. "Ik kom van mijn leven niet klaar met het verstellen van die kap." "Maak je maar niet ongerust," antwoordt zuster Madeleine. "Ik heb oude kappen om verbanden te leggen, die lang niet zo erg zijn. Daar zal ik je er één van geven." Maar de handwerkzuster nam er geen genoegen mee en de uitbrander was streng. "Dat is niet de kap die ik je gegeven heb." In het noviciaat mag men slimheid niet boven gehoorzaamheid stellen. En tegen zuster Madeleine, die haar probeerde te verontschuldigen, zei Bernadette: "Ik had ongelijk. Ik heb niet de kap teruggebracht die mij gegeven was." Maar ze kon dat verstelwerk allesbehalve waarderen, evenmin als dat men heel erg versleten kledingstuk voor haar uitkoos. "Moet je zien, ze geven me alleen maar vodden," zei ze tegen zuster Elisabeth, die haar van repliek diende. "Zo, dus uw deugd gaat niet verder dan dat." Bernadette heeft nooit dat air van standbeeld aangenomen dat men in die tijd van een zieneres verwachtte. Bij haar komst had ze de zusters verbaasd met de vraag: "Wordt er ook touwtje gesprongen in het noviciaat?" Na het ontkennende antwoord had ze onomwonden uitgelegd: "Ik draai het touw namelijk zo graag om de anderen te laten springen." Tijdens een recreatie daagde de keukenzuster haar voor de grap uit om een pasgelegd ei leeg te drinken. Voordat Bernadette kon nadenken, waren de twee uiteinden met een speld doorprikt en het ei opgeslokt, maar onmiddellijk. "Maar nu moet ik moeder assistente opzoeken om haar toestemming te vragen," wat ze dan ook deed. Ze lachte om haar foto's die verkocht werden. 10 centimes. De prijzen waren gedaald. Zij lacht om haar kleine gestalte. Een gelegenheid voor sketches om haar evenknie op te vrolijken, zuster Joseph Caldarou, die maar 1 centimeter langer is en dus met haar vooraan in de rij loopt. Ze amuseren zich met zich groter en kleiner te maken, zoals de dwaze dwergjes uit de goede oude tijd. Bernadette heeft geen kleintjescomplex. Komt dat doordat onze lieve vrouw haar nederig verschenen is in eenzelfde gestalte als zij? Bernadette behoudt de smaak voor het pittoreske, de gave van de gevatheid en een bescheiden dunk van zichzelf. Op een dag wil men haar de plaats laten innemen van de afwezige zielactrice, om het stichtelijke woordje uit te spreken dat de regel voorschrijft. Zij antwoordt: ik kan niet spreken. Ik ben een steen. En wat kun je nu uit een steen halen? Dat nederige antwoord heeft ze in ieder geval op zo'n manier gezegd dat zuster Stéphane Vario het nooit is vergeten. 16 mei 1867 komt Antoinette Dalias in Nevers, 18 jaar, afkomstig uit Ger, en de latere zuster Bernard, die tot de talrijke vriendinnen van Bernadette zal gaan behoren. Die vriendschap begint grappig. 19 mei vraagt de nieuw aangekomene aan zuster Bergano: ik ben hier nu al 3 dagen en niemand heeft me nog Bernadette aangewezen. Bernadette? Maar dat is zij, antwoordt de zuster, terwijl zij naar de zuster naast haar wijst. Dat? Roept zuster Bernard, die zich een gecompliceerder ideaal van de zieneres had gevormd. Jazeker, juffrouw, alleen maar dat, luidt het vriendelijke antwoord van Bernadette, die sindsdien een oprechte sympathie voor haar koestert. Hoofdstuk 10. De kloostergelofte. 30 oktober 1867. 30 oktober 1867 legt Bernadette haar gelofte af in de handen van Monseigneur Forcade. Haar stem is vast en zonder gemaaktheid, merkt zuster Bernard Dalias op, maar trilt een beetje, volgens zuster Veronique. Zij verbindt zich voor heel haar leven de geloften van armoede, zuiverheid, gehoorzaamheid en liefde te houden. Gelofte van liefde. Deze vierde gelofte, die in 1872 ingesteld werd door Dom de Lavijn, de stichter van de congregatie, is iets later afgeschaft toen Rome de constituties herzien heeft volgens de juridische normen. De liefde leent zich niet tot kerkrechterlijke vormen. Bernadette nergens. In de namiddag krijgt elke geprofeste volgens gebruik een obedientie. Dat wil zeggen dat zij een klooster krijgt toegewezen. Deze plechtigheid wordt voorgezeten door Monseigneur Forcade in de zaal van het noviciaat. De 43 medezusters van Bernadette worden stuk voor stuk opgeroepen. Zij krijgen het kruisbeeld, het constitutieboek en de obedientiebrief. Monseigneur scheen aan het eind gekomen. Was hij Bernadette vergeten? Zij boog zich naar zuster Anastasie naast haar. Ze hebben er allemaal één gekregen. En ik zou zo graag net als iedereen gedaan hebben. En op datzelfde moment wende Monseigneur Forcade zich tot de maire-generaal. En zuster Marie Bernard? Die deugt nergens voor, Monseigneur. Maar Josephine zei dat glimlachend, preciseert zuster Calderoux, en gedempt, zodat alleen de voorste rijen het konden horen. Toen Bernadette naderbij kwam, zei de bisschop, ditmaal luidop, zuster Marie Bernard, nergens. En zich vervolgens tot Bernadette richtend, is dat zo, zuster Marie Bernard, dat u nergens voor deugt? Dat is zo. Maar wat gaan we dan met u doen, arm kind? Ik heb dat u in Lourdes al duidelijk gezegd, toen u me wilde laten intreden in het klooster. En u hebt mij geantwoord dat dat niets gaf. Hier komt de algemene overste tussen beiden, volgens een van tevoren beraamd plan. Als u wilt, monseigneur, zouden we haar uit liefde in het moederhuis kunnen houden en haar op een of andere manier gebruiken in de ziekenzaal, al was het maar om schoon te maken en voor de drankjes. Daar ze toch altijd ziek is, zou dat juist iets voor haar zijn. Als taak het gebed. De bisschop stemt daarmee in en wendt zich tot Bernadette. Ik zal het proberen, antwoordt ze. Waarop de bisschop, in zijn volle waardigheid, ik geef u als taak te bidden. Deze onsenering was beraamd om de navolgende gewetenszaak op te lossen. Men wilde Bernadette niet naar een huis zenden waar zij blootgesteld zou zijn aan de publieke nieuwsgierigheid. Maar degenen die een taak in het moederhuis hadden, werden als de eersten van de congregatie beschouwd. Men vermeed er jonggeprofesten te plaatsen, behoudens in uitzonderingsgevallen. Het was dus zaak de schijn van vernedering te geven aan een obedientie die zonder dat een toppunt van eer had kunnen lijken, volgens het getuigenis van Monseigneur Forcade tegenover graaf Lafont. In de recreatie die daarop volgde, liet Bernadette niet merken dat zij gekwetst was. Haar gevoelens kan men aanvoelen uit de aanmoediging die ze kort daarna gaf aan een van haar eerste zieken, Louise Brusson, die in de ziekenzaal te bed moest blijven wegens bronchitis en zwaar beproefd werd door de trekpleisters en de mosterdpleisters. Kom aan, mijn dikke Augustijn, het is voor onze lieve Heer. Wij moeten lijden voor hem. Hij heeft genoeg geleden voor ons. Hoofdstuk 11. Bernadette als verpleegster. 30 oktober 1867 tot juni 1873. Zo is Bernadette dus hulpverpleegster. Zij is belast met alle kleine werkjes, wat loopt van de bloemenvazen voor onze lieve vrouw tot de nachtspiegels, een taak waar ze in getraind is, daar ze tijdens het noviciaat reeds had moeten zorgen voor het schoonhouden van de toiletten. Dat is geen probleem voor haar. Haar overwicht. Ze is geknipt voor het verpleegstersvak. In Lourdes heeft zij daarin haar weg gevonden. Zuster Marthe, de verpleegster, verbaast zich over het overwicht dat de kleine zustertje op de zieken heeft. Zij hoeft maar eventjes sst te zeggen om de stilte te doen weerkeren. En slechts één woord, over, om zuster Pelagie, die moeilijk haar mond kan houden, het zwijgen op te leggen. Haar humor, haar gezag, haar raadgevingen scheppen een goede sfeer in de ziekenzaal. Zij weet mede te lijden zonder gejammer. Ze zegt tegen zuster Bernard d'Alias, die zij als streekgenoot uit Gers vertrouwelijk tutoieert. Ach, arme Bernard, je houdt het niet meer uit. Je bent half gaar. En tegen zuster Dominique Brunet, die zich overdreven ongerust maakt met het vooruitzicht van een tandoperatie. U wilt dus niet lijden, juffrouw? Bernadette komt er precies op tijd, want zuster Marthe, de verpleegster, is ziek en steeds minder opgewassen tegen haar werk. 12 april 1870 wordt zij op rust gestuurd. De ziekenzaal heeft haar niet onder te lijden. Bernadette is er. Zij neemt alles in handen en er ontbreekt niets. De verpleegster komt 9 juni nog erger terug dan ze vertrokken was. 23 december wordt haar toestand ernstiger. 22 maart 1871 komt de bisschop haar bezoeken. Een teken dat er geen hoop meer is. Ze sterft op 8 november 1872. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette door René Laurentin. Wij danken u voor het luisteren en graag tot volgende keer.